Els, wat waanzinnig. We doen het gewoon echt voor de tweede keer.
Ja, ja.
De eerste keer was niet gelukt. En nu gaan we natuurlijk wel twee keer zoveel genieten.
Ja.
Want wat ik zo ontzettend mooi vind aan jou, is jij bent onderneemster. Na ruim 30 jaar besloot jij, nou niet van de ene dag op de andere dag, maar ik ga voor mezelf beginnen na zoveel jaar in dienst. En toen was je natuurlijk geen 45.
Nee.
Maar toch de sprong gewaagd en het is fantastisch uitgepakt. Daar gaan we het zo over hebben. Tegelijkertijd ben je natuurlijk wel diëtiste voor jonge kinderen en ouderen. Mm-hmm. En je runt ook de poli in Gelre ziekenhuis.
Daar maak ik deel van uit.
Daar maak je deel van uit.
Ja.
Nou, ik moet eerlijk toegeven, dat is natuurlijk wel één minuut introductie in wat je doet. Waanzinnig.
Ja.
Hoe komt het nou dat je besloot, na ruim 30 jaar, ik ga voor mezelf beginnen. De meeste mensen die vinden het al spannend als ze 23 zijn. Hoe dan als je ruim 55 bent?
Nou, ik denk dat het even spannend was voor mij. Daar is leeftijd denk ik geen belemmering in. Maar voor mij was het werk wat ik deed was leuk, maar niet binnen de context waarin ik werkte in dienstverband. En dan heb je een aantal keuzes als je zegt, ik vind het niet meer leuk. Dan vind ik dat je ook zelf het initiatief moet nemen om dan te kijken wat wel beter bij je past. En ik had het idee, wie zit er op een 56 jaar te wachten nog ergens in loondienst? Toen, een aantal jaar geleden, was er nog niet zoveel werkloosheid als nu.
Ja.
Dus toen heb ik uiteindelijk besloten van als ik wat wil en ik wil wat veranderen, maar ik wil wel mijn vak op een goede manier blijven uitoefenen, dan moet ik voor mezelf beginnen.
Nou zit je natuurlijk wel in een vakgebied, hè? Ik wil eigenlijk niet zo snel overgaan naar het vakgebied, maar dan zit je toch in het vakgebied waar er altijd vraag naar is.
Ja.
Want de verwarring als het gaat om gezonde voeding voor jonge kinderen, die nog geen woord kunnen zeggen, maar niet eten en niet willen eten en niet kunnen eten. En voor ouderen waarbij allergieën een rol spelen, en dat lijkt mij toch wel best complex. Om dan een eigen praktijk ervoor te hebben, is toch veel veiliger. Als je bijvoorbeeld bepaalde adviezen zou geven in een setting van een zorginstelling. Maar nu doe je het alleen.
Ja, en dat is veel fijner in je eentje.
Oh, wat zeg je nou?
Ja, want je kan het doen zoals je het zelf graag wilt.
Ja.
En ook waar je je prettig bij voelt. Ik zit niet meer vast aan regels. Of tenminste niet regels uit de organisatie.
Ja.
En ik kan mijn gesprekken en mijn begeleiding zo inrichten van waar ik me goed bij voel, maar waarvan ik ook denk dat degene die bij mij komt daar het meeste baat bij heeft en zich ook heel fijn bij voelt.
Ben je nu, aangezien je natuurlijk wel wendbaar zijn en dit gewoon kan doen op jouw manier, ben je nu een betere diëtist /specialist op het gebied van allergieën voor kinderen /automoleculaire therapeut? Ben je daar beter in?
Ik weet niet of ik beter ben, maar ik doe het met een... ik heb altijd mijn werk met veel plezier gedaan.
Mm.
Maar je blijft het alleen met plezier doen als de omgeving waarin je het doet ook goed bij je past nog.
Ja.
En ik heb wel me heel bewust gespecialiseerd in twee doelgroepen. Hè? Kinderen en volwassenen met allergieën en darmklachten.
Ja. Ja.
Omdat je dan de diepte in kan gaan en je kan specialiseren. En dan ook van daaruit de beste adviezen kan geven.
Maar dan is de vraag natuurlijk, je koos heel bewust voor een niche-markt.
Ja.
Was het omdat je dacht... mijn marketing heb ik op orde, mijn website is goed, mijn foto's zijn geweldig, mijn man, want je man is echt marketing, hij doet dat gedeelte. En nu kan ik mij specialiseren in de twee dingen. Was het in eerste instantie bij je opgekomen, want je was natuurlijk wel heel generiek om mee te beginnen?
Nou, ik was al gespecialiseerd toen ik in dienstverband werkte, dus daar is niet heel veel veranderd.
Okay.
En het was heel fijn dat mijn man de marketing wilde doen. Maar daar zag ik heel erg tegenop. Van hoe ga ik het allemaal inrichten in mijn eentje?
Mm.
Dus daar viel al wel last van me af toen ik me alleen op de inhoud kon concentreren.
Ja. Ja.
Maar die specialisatie heb ik wel gehad. Maar ben ik gewoon gaan uitdiepen nu.
Mm.
Ik volg nog steeds bijscholingen, intervisies met collega's die hetzelfde vakgebied behappen als ik doe. Dus daar probeer ik me zo goed mogelijk van kennis te voorzien.
Maar hoe gaat het nou? Want je beslist op een gegeven moment, ja, Bart doet natuurlijk wel de marketing. Hij doet de website met prachtige foto's. Jij bent in beeld. Maar dan komt het natuurlijk ook wel. Je stapt natuurlijk wel uit een wereld.
Ja.
En als professional word je natuurlijk wel enorm gewaardeerd in de setting, in de context. Maar hoe kwam het nou dat jouw agenda zo ontzettend vol is? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Wat zijn de elementen waarvan jij zegt, nou, Lucinda, dit zou ieder persoon moeten doen die voor zichzelf begint?
Ja, ik denk dat je van tevoren je netwerk goed op orde moet hebben en je contacten goed moet hebben. Want ja. ik heb met verwijzers te maken, hè? Artsen, consultatiebureaus die verwijzen naar mij.
Mm.
Dus ik ben van tevoren heel goed de banden die ik al had gaan aantrekken en laten zien wat ik kan.
Mm.
Ik zorg ook altijd dat als ik een behandeling begin en afsluit, dat ik degene die verwezen heeft daarvan op de hoogte stel, de resultaten ook laat zien. Maar vooral dat netwerk, hè? En open zijn. Hè? Ja. Niet alles gaat altijd goed. Nou, daarover communiceren. En, maar vooral laten zien waar de verbinding ligt. Ik hou heel erg van samenwerken. Ik werk wel in mijn eentje, maar ik hou heel erg van met andere disciplines samenwerken. Om zo voor de klant, zeg maar, het beste behandeling te kunnen geven. Dat kan je niet in je eentje.
Wat ik zo mooi vind aan jou, is je zegt ook tegelijkertijd... Die anderen die het precies hetzelfde doen als wat jij doet in het land. Daar gaan we natuurlijk wel interviews mee houden. Daar ga ik mee in gesprekken. Woe, jij bent echt heel open. En je bent helemaal niet bang voor de concurrentie of whatever. Waar komt dat vandaan? Want heel veel vrouwen vooral zijn erg bang voor de concurrentie als iemand hetzelfde doet.
Ja, nou zit hier in de regio zeg maar niemand die precies hetzelfde doet als ik. De meeste die het is werken allround. Dus dat scheelt.
Ja.
En dus ik heb in hier heel directe omgeving niet heel veel concurrentie.
Mm.
Maar ik denk dat je moet laten zien wat je kan en wat je doet. En als dat goed is en dat praat zich voort en mensen zijn tevreden daarover. Ja, dan wordt je markt steeds groter, zeg maar. Ja.
Maar ook de specialiteit. En ik weet nog, de vorige keer zei je tegen mij, jeetje Lucinda, ik dacht, als je begint voor jezelf en je hebt waarschijnlijk jonge kinderen bij mensen, dat ze waarschijnlijk iemand jong zou willen hebben om hen te begeleiden. Maar wat blijkt nou, is het vindt juist heel fijn dat jij al die jaren ervaring hebt.
Ja, ja. Ja, dat zat altijd in mijn hoofd. Dat ik dacht van, ja, mensen willen bij op een gegeven moment, als je de 60 bent gepasseerd, dan vinden mensen het niet zo fijn meer. Maar ik merk juist inderdaad dat jonge ouders, maar ook ouderen met allergieën, het heel fijn vinden dat je een stukje ervaring meeneemt.
Ja.
Ze vragen ook bijna altijd, heb je zelf kinderen?
Oh,
omdat ze dan willen kijken van, oh ja, nou dan snappen ze een beetje in welke situatie we zitten, wat we bedoelen.
Ja,
ja.
Hey, en als je dat nou zegt, want ze vragen dan, heb je ook kinderen? Dat snap ik natuurlijk. Het is een soort context van, dan begreep je ook wat ik meemaak. Want ik vind het echt verschrikkelijk wat ik meemaak met mijn kind. Maar vertel je dan ook heel open over, nou, mijn zoon doet dit. En, vertel je dat?
Nou, als mensen zeggen, heb je kinderen? Ja, vertel ik dat. Of vragen ze ook altijd, hoe oud zijn ze dan? Dan gaan ze zelf een beetje schatten van, hoe oud zou zij zijn?
Ja.
En daar laat ik het bij. En als mensen soms zeggen van, god, wat doen ze? Nou, dan geef ik daar kort antwoord op, maar verder niet.
Ja, precies. Nee. Het is meer om echt de binding te maken met jou ook.
Ja, ja, ja.
En dat is ook niet zo gek, maar wat zeg je dan? Mijn kinderen zijn gezond groot geworden?
Ja, of ik zeg, nou ja, ik kan me nog herinneren, hè, dat toen die van ons klein waren, hè, dat er precies hetzelfde gebeurde. Ik heb het sowieso gedaan, ook maar op mijn gevoel.
Ja.
Dat pakte goed uit, of dat heb ik ook gedaan, dat pakte niet goed uit.
Ja.
En dan hebben mensen ook een beetje een idee van, oh, zo zou het kunnen. Het hoeft niet goed te gaan, maar kan het proberen.
Nee. Ja. Nou zeg je tegelijkertijd, het gaat niet altijd goed.
Nee.
Maar dat is toch met het opvoeden, dat allergieën, jonge kinderen. Vooral ouders zijn natuurlijk wel heel onzeker in het begin bij het eerste kind.
Ja.
Ik zeg het dan, eerste kindouders die automatisch weer terechtkomen of veel al?
Ja, dat zijn de eerste kinderen, maar ik zie ook ouders die met hun tweede en derde kind bij mij komen. Van die ouders heb ik soms zelf ook al gehad toen ze kind waren.
Dat snap ik.
Maar vaak ook met een eerste kindje. En weet je, informatie is natuurlijk voor het grijpen tegenwoordig. Hè? Dr. Google weet heel veel.
Dr. Google, hè?
En dat maakt ze nog onzekerder. Ja. Of de omgeving zegt van, je moet het zo doen. Of wij deden het vroeger zo.
Ja.
En dat maakt het soms heel lastig. Ja. Ze hebben ook vaak hele praktische vragen van, hoe ga ik hiermee om?
Ja, maar Dr. Google praat zo moeilijk terug, hè?
Ja.
En je moet maar net gissen van de 30 symptomen, wat zou het nou echt kunnen zijn? En als je nog een beetje onzeker bent, en dat is ieder ouder die voor het eerst ouder wordt, dat is geen handleiding, dan is het wel heel prettig om met iemand die ervaren is daarover te sparren.
Ja, en ik probeer ook altijd niet zozeer de deskundige die tegenover de ouders zit, maar meer mensen samen. Wat willen ze graag? Ja. Waar hebben ze behoefte aan? Ja. En hoe kan ik ze daarbij ondersteunen? Ja. Want dat is de ervaring dat het beste werkt bij jonge ouders.
Meer dat ze aan de aandacht, de luisterende oor en ook meedenken in oplossingen.
Ja.
Nou, ben je natuurlijk ook een automoleculaire therapeut, zeg ik dat goed?
Ik heb ook een ortomoleculaire opleiding gedaan.
Oké, ik weet nog niet, want ik had laatst iemand die ortomoleculaire coach is. Ik had een arts gezien die dat doet en ik dacht, wow, dit is wel heel veel. Maar inmiddels snap ik natuurlijk wel, jij hebt in ieder geval die specialisme, werk je ook mee.
Ja.
Dus het is niet alleen de deskant van de absolute wetenschap, maar ook natuurlijk wel heel holistisch. Ja. Vertel me nou eens, als het gaat om jonge kinderen of ouderen met darmklachten en allergieën. Hoe werkt automoleculair? Hoe past dat in het geheel?
Nou, je zegt het al, hè? Je kijkt een beetje holistisch naar het geheel en niet alleen naar de klacht. Hè? Ja. Of dit is de diagnose en dan is dat de oplossing qua voeding of dieet. Ja. Maar je kijkt wel naar de grotere context.
Mm.
En ik vind het heel prettig om beide zeg maar te verweven in elkaar. Ja. Voor mij is het niet alleen regulier en niet alleen ortomoleculair.
Nee, nee.
Maar moet je eigenlijk op zoek naar puzzelstukjes die elkaar goed aanvullen. En bijvoorbeeld bij mensen met heel erg veel darmklachten speelt psyche vaak wel een rol mee. Hè? Veel stress zie je dat echt impact heeft op die darmen. Maar als je puur naar die darmen kijkt, zou je zeggen, nou,
niks aan de hand.
Dit pilletje
precies.
Of dat dieet en klaar.
Ja, ja.
Maar zo werkt het
niet.
Nee,
nee. Maar ik vind het zo hartverwarmend dat je zo naar de mens kijkt. Want dat is het natuurlijk wel. Ik denk dat zieken maakt een enorm groot verschil. En als je dat op een bepaalde manier kan benaderen, fantastisch. Maar ben je dan niet automatisch ook een stukje de psycholoog? Want het is natuurlijk wel... Die vlakken raken elkaar, want het gaat om leven.
Ja. Nou ja, je bent heel vaak een soort van psycholoog. He, ik zie ook kinderen met autisme, met ADHD, die allerlei klachten hebben.
Mm.
He, maar die ook kinderen met eetproblemen, die heel erg gedragsmatig eten weigeren.
Wow.
En daar moet je wel op een heel andere manier mee omgaan.
Ja. Ja.
En je hoort hele levensgeschiedenissen van mensen. He, als ze eenmaal het idee hebben, oh, die luisteren.
Ja.
En daar moet je natuurlijk ook proberen goed mee om te gaan. Ja.
Is het nu veel makkelijker voor jou in de vak wat je hebt? Wat alles combineert? Dus, de vorige keer zei je ook tegen me, het is geen lifestyle.
Nee.
Ik denk dat het meer dan dat is. Maar is het nou makkelijker voor jou op dit moment dan toen je 25 was?
Ja, ik vind dat ik soms wat rustiger naar dingen kan kijken. Toen had ik altijd het idee van, ik moet nu met een oplossing komen. Dit is de hulpvraag van de cliënt-patiënt.
Ja.
En nu denk ik, we gaan gewoon samen kijken welke weg we gaan bewandelen en waar we uitkomen.
Ja.
En het hoeft niet meteen volgens het boekje.
Ja.
Ja, want vroeger werd je ook getoetst, van heb je het hele protocol wel afgewerkt?
Oh,
ja, dat doe ik niet meer.
Nee, de mensen zijn niet te vangen in een protocol.
Nee. En dat zeg ik ook al tegen kinderen, van je bent geen robotje en geen computertje, dat snappen ze allemaal.
Ja.
Het is niet een druk op de knop en je bent beter, of het is morgen eet je beter, dat lukt niet.
Nee.
Maar we gaan gewoon samen kijken hoe we dat gaan doen.
Ik was de vorige keer zo verrast en verbaasd en geraakt, toen jij vertelde dat er kinderen zijn die niet willen eten, maar ze moeten eerst eten aanraken, eten ruiken. De textuur in hun mond misschien wel voelen en dan nog niet eens klaar zijn om het te eten.
Ja.
Ik dacht, wow, dat is een hele andere wereld. Als je daarin zit, word je helemaal onzeker als ouder.
Ja, heel erg onzeker ook, omdat je niet weet wat er aan de hand is vaak.
Ja,
die kinderen zijn sensorisch heel erg gevoelig.
Wow.
En die willen soms wel eten, maar die kunnen het gewoon letterlijk niet. Die moet je echt hele kleine stapjes leren eten of leren lusten, zoals we dat dan altijd noemen. He, want leren eten, dan moet je weer, maar leren lusten vinden ze vaak veel beter begrip. He, en makkelijk en moeilijk te eten.
Ja.
Niet vies of lekker, maar
makkelijk en moeilijk.
En moeilijk, dat gaat vaak, dat snappen ze vaak beter.
Ja. Ik vind het, weet je, omdat wij zitten natuurlijk wel in een tijdperk waar dat wat jij doet, dat kan je haast niet missen. Het is zo allesomvattend. Iedereen is bezig met gezond, met ouder, met... En de levenskwaliteit is niet per definitie omhoog gegaan, maar de leeftijden wel.
Ja.
En het is een fascinerende spectrum waar jij in zit.
Nou ja, het begint eigenlijk al voor de geboorte. Hè? Er zijn hele onderzoeken, 1000 dagen vooraf. Hè? Dan ga je vanaf dat je zwanger wordt, voordat je zwanger wordt tot 2,5 jaar, zeg maar, eerste 1000 dagen. Mm. Hoe belangrijk die zijn voor het latere leven. En dus ja... Het is voeding en levensstijl is super belangrijk al.
Wauw. En toch, we roepen allemaal, dat weten we. En toch de fastfoodketens en de afhaal en de aflever en de bezorgers. Die wemelen in de grote steden, maar ook hier in de Provence.
Ja, ik zie ze bij ons elke avond door de straat fietsen.
Ja. En dat is toch wel verbazingwekkend, want daar zit toch heel veel suiker, heel veel zout. Dingen die je zelf niet in de hand hebt. Zit erin.
Ja.
En toch kiezen wij wel voor het gemak.
Ja, het is vooral het gemak. Ouders zijn, als je het hebt over jonge ouders, zijn druk. Kind moet laat van dag verblijven. Moet eigenlijk ook nog op tijd eten. Want is moe en moet naar bed toe.
Ja, sorry.
Maar ook in de weekenden. Hè, we willen onszelf verwennen. Nou, dat kan prima. En niet alles is ongezond wat je kan bestellen natuurlijk.
Klopt.
Maar het is ook vaak gewoon niet weten hoe moet ik het klaarmaken.
Klopt. Ik denk, als ik natuurlijk wel kijk naar Amerika, dan zie ik de beelden die je ziet, heel veel onwetendheid. Het is niet onwil.
Nee.
Dus daarom ben jij natuurlijk wel ontzettend belangrijk in dat hele bewustmaken en bewustwording. Maar jij bent natuurlijk wel iemand die heel hands-on is. Jij bent al in de praktijk bezig. Heb je nog tijd voor bewustwording? Geef jij lezingen, geef jij workshops, dat mensen echt bewust kunnen worden van hoe zorg je ervoor dat...
Nou, ik geef scholingen aan het Centrum Jeugd en Gezin hier in Apeldoorn. Daar werken de jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen op de consultatiebureaus. Wat voorheen ook GGD was, maar dat heet nu Centrum Jeugd en Gezin. Mm. Dus die werken natuurlijk al met de babytjes.
Ja.
En verloskundigen scholen ik wel bij, kinderartsen in de ziekenhuizen. En als er behoefte is rondom bepaalde thema's, doe ik ook wel wat voor ouders.
Wow.
Ja.
En ik denk dat die behoefte wel heel groot is.
Ja.
Lijkt me ook wel. En het is ook natuurlijk wel goed om te weten. Het is alles rond hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind toch wel een betere leven, een start of een op oudere leeftijd, hoe kan ik hier en daarmee omgaan? Dat is toch bijna noodzakelijk op dit moment.
Ja, maar ik vind het ook belangrijk om jonge kinderen dat al te leren. Ja. Geef een gastles op school.
Zo
ook.
Goed.
Ja, want waar komen de worteltjes vandaan? Ja. Het is vaak een eerste vraag. En dan zeggen ze van de Albert Heijn.
Oh,
Hoe dan? Dus dat is dan, als je het hebt over bewustwording, moet je al heel jong beginnen.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook de reden waarom we natuurlijk wel gekozen hebben om die specialisatie te doen. Want hier kan je toch wel heel veel goeds doen voor later.
Ja, ja. Ik leer kinderen ook altijd, je lichaam is je instrument.
Ja.
Daar moet je heel zuinig op zijn, want dan moet je hele leven moet die nog mee.
Ja.
Dus daar moet je goed op passen en goed voor zorgen.
Ja.
En dat snappen ze ook vaak wel goed.
Volgens mij snappen ze best wel veel.
Ja.
En nu nog ouderen, of tenminste mensen die, de ouders, snappen die het ook wel zo goed soms?
Ja, ik denk dat een aantal het wel goed snapt, maar sommigen kunnen niet of kiezen ervoor om een andere route te volgen. Dat kan natuurlijk altijd. Hè?
Ja,
dus ze zijn vrij natuurlijk om
precies.
De weg te bewandelen die ze willen en om keuzes zelf te maken. Ja. Maar ja, daar valt nog wel winst te behalen, zeker.
Ja, dat geloof ik direct, want ik zie natuurlijk wel... dat gedrag erfelijk is. En ja, het heeft natuurlijk wel heel veel te maken met... gedrag is soms erfelijker dan de fysieke kwalen die je bijvoorbeeld hebt... die je over kan geven aan kinderen.
Ja. Ja,
maar is het
wel... eetgedrag ook, hè? Van hoe ga je als gezin met eten om?
Ja.
Hè, heel bekende dingen natuurlijk van als je gevallen bent... dan krijg je een koekje, waardoor nare gebeurtenissen geassocieerd worden...
Met zoet. Ja.
Hè, dat is al wel heel bekend.
Ja.
Maar ja, wat je leert, breng je ook vaak weer over in je eigen gezin later.
Klopt. Ja. Daar moeten we toch wel veel meer mee gaan doen... met dat erfelijkheid in gedrag eigenlijk. Hè?
Ja, ja.
Ik vind het altijd een fascinerende thema. Maar ik geloof er wel in dat je daar enorm in kan sturen als je bewust bent. En jij bent daar voor de bewustmaking. Dus ik vind het alleen maar fantastisch.
Ja.
Dan wil ik natuurlijk wel van je weten, want nou kom je zomaar, je bent een van de vele, nou een van de paar, die ook op de poli in het Gelre ziekenhuis, zeg maar de allergische afdeling, ik moet wel een goede naam daarvoor hebben. Allergiepoli. Oh, ja. Ilse, allergiepoli. daar geef je dus spreekuren, dat soort dingen.
Ja, ik werk vanuit mijn eigen praktijk ook op de allergiepolie, de kinderallergiepolie in het ziekenhuis en het kindereetteam. Mm. En op die allergiepolie zie ik met andere disciplines, kinderarts, specialist, kinderen met allergie.
Ja.
En op de kindereetpolie zien we ook met meerdere mensen, kleine kinderen met eetproblemen. Mm. Ja.
En is het nou zo dat, hoe ben je daar overigens terecht gekomen? Want volgens mij, ik kan mij heel goed voorstellen dat weinig zelfstandigen zo dicht werken bij dat wat ze ontzettend leuk vinden. Ze worden altijd maar, ze hopen op een opdracht of ze hebben een soort ZZP opdracht. Maar dat is wel erg leuk, want je blijft in je eigen discipline, je eigen bedrijf. En toch werk je nog steeds in het leukste gedeelte.
Ja. Nou ja, dat zijn polies waar allemaal mensen met een eigen praktijk inschuiven, mm-hmm. zeg maar. Logopedisten en een paar mensen van het CEG.
Ja.
Maar ik werkte daar al jaren en ze wilden heel graag met mij ook blijven doorwerken. Ja. Dus dat was fijn.
Nou zeg je, ze wilden heel graag met mij doorwerken. Dan heb je natuurlijk al een aantal redenen gegeven. Hè? Goed blijven communiceren, je contacten onderhouden. Altijd werken in een teamverband, mensen om je heen zoeken. Is dat de reden waarom ze heel graag met jou wil werken? Dat je altijd kijkt naar het belang van de klant bijvoorbeeld?
Ja, misschien wel. Ja. Ik denk dat we allemaal een beetje hetzelfde doel hebben, ook als we zo met elkaar werken.
Ja.
Het kind in dit geval staat dan voorop met de ouders en daar willen we allemaal het beste voor.
Ja.
En omdat we elkaar zo goed kunnen aanvullen, ieder vanuit zijn eigen discipline, kun je ook een goed handelplan leveren, zeg maar.
Precies.
Ja.
Ik vind het wel, je bent wel erg gepassioneerd. Volgens mij ga je nooit stoppen hiermee. Ga je stoppen?
Nee,
Els, hoe? Je hebt er zo'n plezier in.
Ja, ik heb er wel plezier in, maar weet je, er zijn ook de zorgverzekeraar waar ik mijn declaraties bij moet indienen, die stellen wel steeds hogere eisen en die betalen ook niet denderend. Dus op een gegeven moment zitten daar ook wel de minder leuke dingen in.
Oké, maar ik kan me voorstellen, het gaat natuurlijk wel om je leven, om een goede levensstijl. Het gaat natuurlijk wel om dingen waar je denkt van, wij geven zoveel geld uit aan dingen die niet declarabel zijn.
Ja.
Dan ga je het toch zelf betalen?
Ja, en dat doen heel veel mensen dus niet. Want ze krijgen vaak een deel vergoed van de behandeling. En als dat dan op is, dan sommige mensen zeggen, nou, maakt ons niet uit. We gaan door, we betalen het gewoon zelf. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik wil wel betalen. Maar kan het gewoon niet. Ja. We hebben het gewoon niet.
Snap ik.
Dat hoor ik wel steeds meer. En dat is wel jammer, want dan moet je iets afronden, zeg maar. Ja. Terwijl je eigenlijk nog niet klaar bent.
Nee, precies. Ik vind dat wel heel wrang. Dan gaan we bijna de kant op van de Amerikanen.
Ja.
Daar moeten wij niet zien te komen.
Nee.
Vooral niet als het gaat om jonge levens. Want dat is zo bepalend voor ons allemaal, eigenlijk voor later.
Ja.
Blijft toch heel fascinerend. Nu ben je al natuurlijk al in dit gesprek een heel tijd uit dienst. Want hoe lang ben je nu uit dienst?
5,5 jaar.
Oh, dat is al een tijd.
Ja, ja.
Jij bent al gewend om dat...
Ondernemer te zijn.
Ja, dat klopt.
Ja, moest ik wel echt aan wennen in het begin, ondernemers.
Waar moest je aan wennen? Waar moest je het meest aan wennen?
Dat je... alles om me heen was vroeger geregeld, hè. De salarisadministratie, de administratie, er was een afsprakenbureau, die afspraken. Ik moest alles nu in mijn eentje doen.
Ja.
Dus zeg maar de boekhouding, de financiën, alle afspraken die binnenkomen.
Ja.
Dus je, behalve het vak wat je graag wil uitoefenen, kwam er ook heel veel rondomheen bij kijken.
Ja.
En gelukkig hoef ik dan de PR en de marketing hoefde ik niet te doen.
Bart, je bent geweldig.
Dat hoort er natuurlijk ook bij.
Ja.
En daar moet je in het begin wel aan wennen.
Maar heb je nooit gedacht, ik ga toch een bureau opzetten waar ik ook andere mensen heb. Die bijvoorbeeld iemand die mijn afspraken in gaan plannen en mijn agenda gaan beheren. Want kijk, ik was gisteren bij de tandarts. En het maakt niet uit hoe leuk de tandarts is, maar in principe zijn jullie hetzelfde.
Ja.
En het is wel erg prettig dat iemand de afspraak regelt voor de tandarts.
Ja.
Het geeft toch een beetje rust, ook al is het kleinschalig. Heb je er nooit over nagedacht?
Ja, daar ben ik nu over aan het nadenken, want het vergt best veel tijd. Ja. Hè? Want je wordt, denk je, als je ook een spreker hebt, dan ondertussen zie je je telefoon gaan. Dan denk ik ook, moet straks in mijn pauze, moet ik weer 6 mensen terugbellen om een afspraak in te plannen.
Ja.
En dat zijn de minder of minder leuke dingen. Dat kost gewoon veel tijd.
Klopt.
Je dan niet kan besteden
aan je klanten.
Aan een afspraak.
Ja.
Maar aan de andere kant heb ik ze wel aan de telefoon. En kan ik wel even luisteren. Hè? Is het dringend of niet dringend?
Ja, snap het.
Hebben ze alvast een vraag, kan ik hem beantwoorden?
Ja, ja, ja.
Dus je hebt dan wel een beetje feeling meteen. Ja. En dat is weer anders als je ze gewoon zo krijgt, zeg maar, zonder ooit contact gehad.
Yes, yes. Ik vind het wel fijn om mensen ook te ervaren, weet je wel?
Ja, ja.
Want de een maakt het wel heel urgent en eigenlijk is er niets aan de hand. En de ander verwoordt het heel slecht. En dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is.
Ja, dus dat kan je nu wel doorvragen, maar je het beter kan is al die jou snel inplannen. Die kan wel eventjes wat langer wachten.
Precies, precies.
Ja.
Wat is nou eigenlijk wel jouw advies aan mensen die naar dit luisteren en denken, maar ik ben zelf, ik ben 55, het is mijn droom om dit of dat te gaan doen. Wat zeg je dan?
Ja, ik denk dat je het moet doen. Maar wel op het moment dat je er echt helemaal klaar voor bent. Want ik heb er lang over nagedacht. En elke keer dacht ik, nee, ik doe het niet. Dat durfde ik weer niet. En zag ik alle beren op de weg.
Ja.
Maar als er een moment is dat je denkt, en nu is het moment dat ik echt dit moet gaan doen. En dan moet ik er ook 100% voor gaan.
Ja,
dan moet je het doen.
Ja.
Want het levert je altijd iets heel moois op, vind ik.
Wat heeft het jou opgeleverd? Afgezien van het feit dat je lekker je eigen ziel en zaligheid erin kan stoppen. Wat heeft het je opgeleverd?
Meer zelfvertrouwen.
Oh, wauw.
Want ik vond al op het moment dat ik die beslissing nam, dan valt er iets van je af. Maar ook opeens krijg je meer ruimte in je hoofd voor allerlei ideeën en creatieve ideeën. En zie je opeens allerlei mogelijkheden in plaats van beren op de weg.
Ja.
En als dingen lukken, denk je, maar heb ik toch wel mooi zelf gedaan.
Ja, hè?
Ja.
Dat is een enorme schouderklopje voor jezelf en een cadeautje aan jezelf.
Ja. Ja, ik ben niet zo van eigen schouderklopjes, maar op een gegeven moment dacht ik, ik heb het toch wel aardig gedaan, geloof ik.
Els, op de zaad krijg je allerlei gesprekken en mensen geven je schouderklopjes. En soms moet je jezelf even kietelen natuurlijk, hè?
Ja, ja.
Hé, en waarom doe je eigenlijk, want je zit supervol, de afspraak kon alleen maar 's avonds, omdat de eerste keer niet gelukt was. Waarom doe je mee aan lefvijf? Want je bent een onwijs lefvijf, in alle opzichten.
Ja, dat zeg jij, dat vind ik zelf niet zo. Maar goed. Nou, ik hoorde van een vriendin die had meegedaan aan Lefwijf 2. Daar werd ik al heel erg door geïnspireerd. Dacht, dat is toch wel heel leuk.
Ja, hè?
En wat ik leuk vind is om andere vrouwen te ontmoeten die ook allerlei stappen hebben gezet die bijzonder voor me zijn geweest.
Ja.
En daardoor kan ik mijn netwerk verbreden. Ja. Maar ik denk, ik kan misschien ook nog wel andere activiteiten ontplooien juist door dit netwerk.
Ja. Ja, en er is genoeg te doen. Ik zeg altijd, ik wou dat iedereen de mensen zou ontmoeten die ik hier aan tafel heb. Het is, iedere keer gaat er weer een wereld voor mij open. En dan denk ik, die zou die en die moeten ontmoeten. En die en minstens een ander ontmoeten.
Ja.
Omdat daar zoveel gelijkgestemdheid is. En dat is ook wel eens lekker. Helemaal buiten je eigen wereld. Want dat snap je natuurlijk wel.
Ja. Want iedereen is helemaal anders, denk ik ook.
Ja.
He, dat zagen we op die avond hier ook. Maar toch zijn er raakvlakken.
En
als je elkaar daar kan vinden, dat is juist heel leuk.
We lijken meer op elkaar dan niet. Dat zie ik iedere keer. Alleen de vorm is anders, precies wat jij zegt.
Ja.
En dat is ontzettend leuk, want je bekijkt jezelf eigenlijk een beetje in de spiegel. En dat is toch wel genieten, want je zit niet met slachtoffers. Is het wel met mensen die dingen hebben gedaan waarvan ze dachten van tevoren, nou, dat lukt me vast nooit. En als het verhaal zo begint, dan is het al de mooiste en meest inspirerende verhaal.
En het leuke vind ik dan om te horen wat mensen allemaal gedaan hebben. Wat gelukt is soms ook niet, maar dan gaan ze gewoon weer met iets anders
knap,
verder.
Knap, hè?
Ja, daar heb ik wel heel veel respect voor.
Ja.
Maar daar kan ik ook veel van leren.
Oh, dan moeten we zeker nog meer. Ik zie zo'n lunch helemaal gebeuren met z'n allen. Juist om met elkaar over te hebben van, hoe heb jij het gedaan? Wat was jouw mooiste moment? Weet je, al mooi zijn. Wat is jouw mooiste moment? En ik vind het ontzettend, precies dat wat jij hebt, heb ik ook. Ik vind het echt waanzinnig. Ik vind het zo knap.
Ja.
En ik vind wel dat jij bent voor mij een rolmodel. En je bent voor zoveel anderen een rolmodel. En dat komt simpelweg omdat jij ook iets hebt gedaan wat heel veel mensen van dromen, maar nooit doen. Als ik aan jou zou vragen, een laatste tip. Ik heb maar 30 seconden over. Wat is jouw laatste tip, Els?
Ik denk als je voelt dat je moet veranderen, dat je daar gelukkiger van wordt, dat je het moet doen. En dat het dan eigenlijk altijd wel goed komt.
Ja, hè?
Ja.
Nou, jij spreekt uit ervaring. Ik dank jou enorm. Dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen, want je woont in Apeldoorn. Het is zo leuk om te doen. Want alweer ga ik vragen stellen uit complete nieuwsgierigheid. En ik ben weer helemaal geïnspireerd. Ik dank jou enorm voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En nou moet je wel goed komen, want ik genoot echt.
Ja, ja.